Dat is PNL Delta, PNL Delta Lima Oscar. We hadden het al over gehad, dacht ik, hè, dat die verjaardag is geweest van 40 jaar Ares en de voorlopers van Ares, zoals Sarex en Merex en noem maar op. Al die activiteiten waarbij amateurs in de ruimte actief waren en vanuit ruimtevaartuigen, ruimtestations of wat dan ook. En waarbij dus amateurs verbindingen konden maken met astronauten. Nou, dat is dus nou net 40 jaar geweest. Namelijk begonnen met vlucht STS-9 van Space Shuttle Columbia. Met toen Owen Garriott, W5LFL. Die met een Motorola MX340 2 meter portofoon de eerste verbindingen maakte vanuit een Space Shuttle. En in 1983. En ja, dat was toen natuurlijk heel bijzonder. Dat was uitgebreid voorbereid door AMSAT en NASA en noem maar op. En dat is zo'n succes geworden dat het daarna uit is gaan groeien. Steeds meer activiteiten zijn ontplooid. Eerst in de shuttle, later in het Russische ruimtestation meer. En toen weer in het internationaal ruimtestation ISS. Enzovoort. Hè. Dus dat wilden ze nu toch eventjes vieren met een feestje. Namelijk met slowscan activiteiten. Maar dat is een beetje uit de hand gelopen of zo. Er is iets misgegaan. Want dat zou van 16 december tot en met 19 december moeten gaan gebeuren. Maar er is tot nu toe nog helemaal niets ontvangen vanuit het ISS. Er is iets mis of zo. Want ook de andere apparatuur doet niks momenteel. Dus een beetje jammer. Het plan was leuk, maar er zijn geen slow scan uitzendingen geweest sinds de 16e. Kan nog komen. Wordt aan gewerkt, zeggen ze. Maar oké. Okay. Afwachten. Goed, dan HDSD, de Pocket Cube. Anderhalve Pocket Cube van AMSAT Spanje. Daar zijn ze de afgelopen weken volop mee bezig geweest om die te testen. En dat is allemaal goed verlopen. Uiteindelijk hebben ze nu besloten om de zaak echt in te schakelen. En de FM repeater is nu permanent beschikbaar voor gebruik. En dat klinkt prima. Het is wel zo dat die hele kleine satelliet natuurlijk weinig vermogen kan produceren, omdat hij ook maar weinig zonnepanelen heeft en dat soort dingen. Dus ja, hij heeft wel bakenuitzendingen met een kwart watt, maar het FM repeater systeempje kan maar 40 milliwatt produceren. Dus je moet er wel op rekenen dat de downlink een beetje zwak is, maar het is allemaal wel prima te gebruiken. Dus ja, voor de liefhebbers, ik kom er later nog even op terug, maar het is in ieder geval zover. De satelliet is open en beschikbaar voor algemeen gebruik. Dan de WRC, de Wereldradioconferentie van 2023. Die is intussen afgesloten. En uiteindelijk is gebleken dat het een best wel heel groot succes is geworden voor de amateurwereld. Want alle bedreigingen voor de 23 centimeter band die zijn een heel eind teruggeschroefd. De band is dus niet veranderd. Het officiële toewijzing voor amateurs is niet veranderd. Tussen 1240 en 1300 megahertz. En het enige wat er veranderd is, is dat er een voetnoot bijgekomen is. Waarbij wordt voorgesteld dat landen zelf een beetje moeten bedenken hoe ze daarmee omgaan. En eerst moeten kijken of er echt wel storingen zijn voordat ze gaan ingrijpen. En dan nog moeten ze rekening houden met de belangen van de betrokken amateurs. En dus niet meteen alles maar gaan verbieden. Nou, dat is mooi. Dat hebben we dan voorlopig even toch verdiend. Het zal wel kunnen betekenen dat in een aantal landen amateurs toch behoorlijk wat beperkingen gaan krijgen. Maar daar is officieel dus niks over vastgelegd dat dat moet gebeuren vanuit de ITU. Nou, dus dat klinkt goed. Ook zijn de verschillende lieden van de IARU die dus betrokken zijn geweest bij de WRC flink actief geweest. Sommigen wel 5 weken lang. Hebben ze een beetje alle vergaderingen bijgewoond om alles veilig te stellen voor de amateurs. En dat heeft er ook toe geleid dat er zelfs nu voor gezorgd is dat ook in de toekomst weinig dreiging te verwachten is. Er is nu al vastgelegd dat een aantal vage ideeën die ontstonden voor de volgende WRC over 4 jaar, dat die nu al vastgelegd hebben dat dat niet ten koste gaat van amateurs. Dus ook in de toekomst zullen allerlei voorstellen voor wijzigingen weinig of geen gevolgen hebben voor de radioamateurwereld. Nou, dat is natuurlijk ook al fraai dat ze dat nu al bij voorbaat hebben weten te regelen. Dus voorlopig hoeven we ons nog even geen zorgen te maken. Daar komt het eigenlijk op neer. Verder wordt er op verschillende plaatsen gewerkt aan allerlei CubeSat-technologie, maar niet alleen voor satellieten, maar ook voor ander noodverkeer, zoals in Spanje. Daar willen ze noodsituaties, natuurrampen en dat soort dingen, dan willen ze communicatie veilig stellen. En daar gaan ze met allerlei dingen die lijken op CubeSats. Gewoon eigenlijk een CubeSat die dan niet gelanceerd wordt, maar die wordt aan een hoge ballon opgehangen. Om zodoende dan toch communicatie over een groot gebied mogelijk te maken. Met een CubeSat in de ruimte heb je natuurlijk het nadeel dat die er niet altijd is als je hem nodig hebt. Sterker nog, die komen af en toe een keertje voorbij vliegen. Maar als je zo'n CubeSat aan een ballon hangt, dan heb je hem continu beschikbaar. En die techniek is er al en het werkt gewoon, zo'n CubeSat. Ja, waarom zou hem dan niet ook gebruiken aan een ballon? Dat werkt prima. En daar willen ze onder andere LoRa bij gebruiken, maar ook allerlei andere bekende systemen. En zodoende in noodsituaties toch gebruik maken van de mogelijkheden die een CubeSat ook zou kunnen bieden als die in de ruimte zou zijn. Dus dat is weer een andere toepassing van de CubeSat standaard. Verder zaken. Er zijn nog een paar ARES-verbindingen geweest. Die waren wel succesvol, maar er is momenteel even niks nieuws gepland. Naast al nog de SSTV-dingen die zouden moeten werken nu. Maar verder is er even voorlopig niks gepland met ARES-verbindingen. Ook niet van belang. Ja, Oscar 73. Die was dus onlangs 10 jaar in de ruimte. En daar heeft het eigenlijk lang uitgehouden. Maar dat komt ook omdat ze heel voorzichtig omgaan met de batterij. De laatste tijd hadden ze alleen maar telemetrie-uitzendingen om de batterij te sparen. En dat heeft best wel geholpen. De batterij die is heel aardig hersteld. Niet helemaal als nieuw, maar toch best wel goed genoeg om weer de lineaire lesstation weer in te schakelen. En dat hebben ze dus intussen besloten. Dus inmiddels is Oscar 73 weer beschikbaar voor repeaterwerk. De UV repeater, zeg maar, van 70 naar 2, 20 kHz breed, is weer beschikbaar voor lineaire modus en die kan weer gebruikt worden. De laatste tijd is de satelliet een beetje sneller gaan draaien, nu 30 rotaties per minuut. En dat is ook wel te merken aan de downlink-signalen die nogal snelle fading vertonen daardoor. Maar dat is allemaal niet zo'n probleem. Het is prima bruikbaar voor de liefhebbers. Ja, andere dingen. NASA die is aan het kijken naar Voyager 1. Die 46 jaar geleden gelanceerd is heel diep de ruimte in. Die zit intussen buiten het zonnestelsel in de interstellaire ruimte. En die heeft tot nu toe heel aardig gefunctioneerd. Alleen is er nu een probleempje ontstaan. Nou ja, probleempje. Hij blijkt goed commando's te kunnen ontvangen, maar hij zendt zelf geen zinnige data meer naar beneden. Dus er komt geen telemetrie, maar er komen alleen maar rare digitale streams naar beneden waar ze niks mee kunnen. Dus er is iets mis met het systeem ergens. Ja, het is geen echte boordcomputer, want die bestond nog niet, maar wel een digitaal systeem voor de besturing en het versturen van telemetrie en zo. Daar zijn ze nu naar aan het kijken en dat kan wel even duren, want ze moeten dus nou proberen erachter te komen wat er bij het produceren van de data voor de zender misgaat. En dan kunnen ze proberen met allerlei wijzigingen via de commando-uplink de zaak weer te corrigeren. Maar dat is niet zeker dat dat gaat lukken. Dus ze zijn volop bezig. Het is even afwachten of dat nog goed komt. Blue Origin, een van de bekende bedrijven die bezig is met allerlei ruimtevaartprojecten, die hebben een tijdje al de Blue Shepard, nee, de New Shepard van Blue Origin, in gebruik voor toeristenvluchten, zeg maar, loodrecht omhoog naar 100 kilometer en dan weer terug. Nou, daar is één keer iets niet helemaal goed gegaan, daardoor zijn ze een tijdje uit de running geweest, zeg maar, 15 maanden, maar nu gaan ze het weer opnieuw proberen. Op de 18e december weer zo'n vlucht uit te voeren. Maar ja, daarnaast zijn ze volop bezig met een heleboel andere projecten voor NASA en zo. Zoals een maanlander en nog een of ander orbital transfer vehicle. En de grote nieuwe New Glenn raket, een van de grootste die ooit gemaakt is. En ook een ruimtestation. Dus ze zijn van alles aan het ontwikkelen. Maar ja, door een bedrijf wat nog nooit een satelliet in een baan om de aarde heeft gebracht. Ze zijn nog nooit verder gekomen dan alleen maar loodrecht omhoog even een raket naar 100 kilometer hoogte te sturen en weer terug te laten vallen. Ja, dat is een beetje spannend allemaal. Maar goed, intussen is natuurlijk Virgin Galactic bezig met zijn Spaceship 2 met allerlei toeristenvluchten, maar die zullen dat geleidelijk terug gaan schroeven en daarmee stoppen, want ze willen hun aandacht gaan besteden aan nuttiger dingen dan dit soort toeristenvluchten. Nou ja, verder op amateursatellieten nog. Intussen, vorige week was dus een probleem met die TVL-satellieten vanwege het grondstation, wat gerenoveerd werd en zo. Nou, dat is allemaal weer goed gekomen. Op 11 december is TVL 7 weer ingeschakeld. En op 12 december TVL 2. En later in de week zijn weer 3 van die TVL satellieten ingeschakeld. Namelijk op 16 december TVL 2, 5 en 7. En die zijn dus allemaal actief voor een periode van 3 dagen. Dus het werkt weer helemaal. De satellieten zijn weer prima beschikbaar nu. Kijk, de slow scan die allemaal mislukt is tot nu toe. Ja, dan Hades D nog een keertje. Die is dus operationeel gemaakt. Ik heb hem van de week ook weten te identificeren. Het is object 58567. En het probleem was, die leek eerst wel te passen bij een van de eerder gepubliceerde baanparameters, maar dat bleek achteraf niet te kloppen. En toen was het probleem dat de echte baanparameters voor HDSD nog steeds niet waren gepubliceerd. Een grote groep satellietparameters wel, maar niet voor deze satelliet. Dus dan moesten we op wachten. En nu ineens verschenen ze eindelijk en toen was het makkelijk om hem snel te identificeren. Dat ging probleemloos. Dus vandaar de identificatie. De FM repeater, narrowband FM trouwens, heeft uplink op 145.875. En de downlink op 436.6639 heb ik precies uitgebreid. Dus die satelliet kan nou volop gebruikt worden. Verder. Ja, er komt weer een lancering van een satelliet vanuit het ISS. Er waren er al meerdere gepland nog voor het eind van het jaar, maar die zijn eigenlijk allemaal een beetje verdwenen. Maar er zijn er nou plotseling twee die toch nog gelanceerd worden, namelijk op de 18e, maandag de 18e december. En dan gaat het om BEAK, B-E-A-K, van aan de Universiteit van Tokio. En Clark Sat 1, ook een Japanse satelliet. En die zullen allebei buiten gezet worden vanuit de Kibo-module. En dat is live te volgen via het YouTube-kanaal van JAXA, de Japanse ruimtevaartorganisatie. De tijden zijn een beetje vaag, maar is vanaf 9:15 onze tijd ergens zou de eerste lancering moeten zijn van BEAK. En vanaf 10:55, maar het lijkt vroeger te worden, een beetje vaag allemaal, zou Clarksat 1 dan buiten gezet moeten worden. Nou, dat... Dat zijn weer toch een paar aardige satellieten. Die BEAK die is overigens niet actief op amateur satellietfrequenties of op amateurfrequenties in het algemeen. Maar die Clarksat 1 wel. En dat is een satelliet die ook optische camera moet hebben voor beelden die naar beneden gestuurd moeten worden. Hij moet een digitalker krijgen. Die spraak en SSTV en zo uit kan zenden, een robot 36 mode. En ook die spraaksignalen zijn dan kennelijk van tevoren vanuit het commandostation naar boven gestuurd of die zitten al in het geheugen of zoiets. Nou ja, dus je kunt een spraaksignaal verwachten in elk geval. De downlink is op 435.130, 435.130, met 4800 baud GMSK, zeggen ze. Nou, we zullen zien. Er is een website voor waar ze allerlei dingen nog gedetailleerd laten zien. De call van de satelliet is Juliet Sierra 1 Yankee Lima Tango. En hij heeft dus een CW-baken en de GMSK-data en spraak met FM en ook SSTV met FM. Goed, die wordt dus vanuit het ISS buiten gezet. En dan moeten we die redelijk makkelijk kunnen vinden. En als we dan die baanparameters een beetje vlot publiceren, dan kunnen we die dus ook... identificeren. Maar dat gaat dus allemaal morgen gebeuren als het allemaal mee zit. Misschien al om 9:15 dat dus Clarksat 1 buiten gezet is, maar er zijn wat tegenstrijdige berichten. We zullen zien waar het eindigt. Dan kijken. Ja. Nog over de SSTV en zo. Ja, er is in Engeland van alles aan de gang met ruimtevaartzaken. Ze willen een paar lanceerbases bouwen. Eentje in het noorden van Schotland en eentje op de Shetland-eilanden. En die laatste die heeft inmiddels officiële machtiging gekregen van de CAA, de overheid en... In Engeland die daar verantwoordelijk voor is. En dat is een lanceerbasis helemaal in het noorden van de Shetland-eilanden. Saxafort, Spaceport, een vroeger radarstation van de RAF. En ja, die gaan dus nu aan het bouwen, of zijn al aan het bouwen, het platform voor de lanceringen. En dat is eigenlijk vooral bedoeld voor kleine raketten natuurlijk, die ook kleine satellieten gaan lanceren. En het is al gepland nu dat in de eerste helft van volgend jaar de eerste satellieten daar gelanceerd gaan worden. Onder andere de Amsat Erminas missie van Amsat DL. Dus enkele pocket cubes met 7 satellieten uiteindelijk die dan gelanceerd gaan worden. Erminas 1U en 1V, maar ook Genesis MA en ME van Amsat Spanje. En verder Cubic 5, Zitlok, PQ1 en PQ2. Nou, dus dat is weer een groep satellieten die we tegen die tijd mogen verwachten. En dan voor het eerst lanceringen echt vanuit Engelse lanceerbasis. Verticale lancering, zeg maar. Want ze hadden al eerder natuurlijk die Virgin lancering. Virgin Orbit, of was het, met die Boeing 747 en daar een raket onder. Nou, dat is dus vanuit Cornwall geweest. Daar hadden ze ook al een keer 1 vlucht uitgevoerd, maar die lancering ging weer eens mis. En daardoor is dat bedrijf dus ook failliet geraakt, dus dat is weer helemaal stopgezet. Maar wat er nou wel gaat gebeuren is natuurlijk die verticale lanceringen, en dat is dan voor het eerst vanaf Britse bodem. Dus dat wordt interessant. Verder zaken. Hier niks meer. Ja, dan even toch de amateursatellieten nog eens checken. Oscar 109, moeizaam, maar het werkt. Oscar 73 inmiddels dus weer operationeel en dat werkt ook best goed. Die kan helemaal weer gebruikt worden. Oscar 7, ja, hij moet in principe schakelen tussen A en B, maar dat doet hij toch niet echt. Af en toe verschijnt hij wel eens in A, maar meestal toch in mode B. Dus het gaat toch een beetje moeizaam met die oude satelliet. Maar hij doet het meestal wel, hoewel de laatste dagen wat problemen lijken te zijn. Nou, Oscar 91, wel bruikbaar, maar alleen in de zon. Oscar 92 doet het schijnbaar ook af en toe weer eens. En dan HDSD dus inmiddels volledig beschikbaar. Oscar 117 doet het prima. Het ISS, ja, de laatste dagen helemaal niks meer. Er waren dus plannen met slow scan, maar dat is niet doorgegaan. Maar wel is misschien ook daardoor de rest uitgeschakeld, maar doet dus ook niks meer. Dus ook de FM repeater is uitgezet en ja, even afwachten wat daar nou precies aan de hand is. Daar wordt aan gewerkt, zeggen ze. Nou, Oscar 97 doet het prima. Linux had 2 af en toe. Oscar 44 zelfs nu in het winterseizoen weer regelmatig af en toe een packet te gebruiken. Heel beperkt, maar toch. Oscar 101, ook af en toe bruikbaar. Oscar 100, de geostationaire satelliet, volledig operationeel, geen problemen. RS 44 blijft goed functioneren, Oscar 50 ook. Ja, en dan een stuk of 4 van die TGL-satellieten die regelmatig in bedrijf worden gesteld voor een periode van 3 dagen. Oscar 11, de oude Oscar 11 is deze hele week weer uitgeschakeld geweest, dus die zal volgende week wel weer verschijnen. Nou, in het ISS waren ze volop bezig met een Cargo Dragon vol te stoppen met allerlei materialen die naar beneden gebracht moeten worden. Maar het vertrek van die Dragon is al een aantal keer uitgesteld deze week vanwege slecht weer in het landingsgebied bij Florida. Dus daarom was het steeds weer even afwachten. Nu is hij op dit moment gepland voor dinsdag 19 december om 23:05 onze tijd. dan zou die dus moeten vertrekken bij het ISS. Maar het zou nog best wel weer eens verder uitgesteld kunnen worden. Maar goed, hoe dan ook, je kunt dat dus live volgen op NASA TV natuurlijk. Ja, verdere activiteiten. Even kijken. Hier niks. Nou, dan hebben we natuurlijk weer de nodige lanceringen gezien van de week. De 14e was er weer een Chinese lancering. En dat was best een bijzondere, want het was een beetje een verrassing. Niet helemaal, maar toch. Namelijk van de Chinese versie van de X-37B, het ruimtevliegtuig. Daar hebben ze al eerder een paar vluchten mee uitgevoerd. En nou was de derde vlucht. En die is dus van de week gelanceerd om 15:10 op de ongeveer, 15:10 op de 14e. En ja, daarbij kwam ook weer een aantal extra objecten in de baan terecht. En het is niet helemaal duidelijk wat het allemaal is. Waarschijnlijk is een van die dingen weer een satelliet. Dat was met de vorige vluchten ook zo. Er werd er een satelliet uitgezet vanuit dat ruimtevliegtuig die er dan omheen bleef vliegen. Om aan de buitenkant de zaak te inspecteren of zo. En foto's te maken en dat soort dingen. Dus dat zal deze keer waarschijnlijk ook wel gebeuren. De downlink-signalen zijn al gevonden, ook van die extra satelliet, dus het werkt allemaal. En hij zit in een baan bij, ja, een beetje elliptisch, 350 bij 530 ongeveer kilometer. Maar goed, verder een Electron-lancering geweest met een Japanse commerciële satelliet voor aardobservatie met radar. Op de 15e 's morgens gelanceerd. Dan weer een Chinese lancering, een grote Yaogan raket, of satelliet, 41. En die is naar een hele hoge elliptische baan gebracht. En misschien, waarschijnlijk gaat hij naar de geostationaire baan. En dat is een satelliet voor hoge resolutie aardwaarnemingen en waarschijnlijk een spionagesatelliet. Dus dan kunnen ze vanuit zelfs de geostationaire baan hoge resolutiefoto's blijven maken de hele dag. Dat is ook weer eens wat. Nou, dan op de 16e Russische lancering, Arctica M2, een meteorologische satelliet. Voor weersatellietfoto's, maar ook voor communicatie met allerlei stations, zoals met wetenschappelijke onderzoekstations in de poolgebieden. En verder ook een noodsysteem, COSPAS-SARSAT, voor noodgevallen op de sporen, bekend oud systeem. Goed, op de 17e nog een Chinese lancering met een ja, een van de satellieten die ook in een constellatie moeten komen, geloof ik. Nou ja, allemaal geheimzinnig in China wat ze allemaal aan het doen zijn. Goed, nieuwe lanceringen. Ja, die nieuwe Shepard dus, van Blue Origin op de 18e. Om 15:30 onze tijd vanuit Texas. En dan weer een Starlink lancering op de 19e. En de Firefly gaat weer een Alpha lanceren op de 20e. Smiddags als het doorgaat. En dan op de 21e een Falcon 9 lancering met een paar supergeheime Duitse spionagesatellieten die met radar werken. Nou, en dan op de 23e weer een Starlink lancering. En zo gaat het maar door. Verder had dus de Amerikaanse geheime Space Shuttle-achtig ding X-37B gelanceerd moeten zijn. OTV-7, maar die is een paar keer uitgesteld. Er zijn wat technische problemen. Eerst met systemen op de grond, later met de raket waarschijnlijk. En ze zijn nu bezig allerlei dingen uitgebreid te bekijken of dingen te vervangen en te testen en noem maar op. Nieuwe lanceerdatum is een beetje vaag. Voorlopig wordt gedacht aan vrijdag de 29e. En helemaal afwachten wat de lanceertijd dan gaat worden. Verder geen gekke dingen. Bemande vluchten pas in januari te verwachten met de Axiom 3 missie met een Crew Dragon. En dat zien we tegen die tijd wel weer, want dat zal ook wel weer wat uitgesteld worden, zoals de laatste tijd veel gebeurt. Veel lanceringen moeten uitgesteld worden omdat er problemen zijn, meestal ook met slecht weer. En dan wordt het moeilijk. Goed, dit is het zo'n beetje weer voor deze week.